Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
이 자리에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다.
Listen to what Mr. Shelby has to say.
Goed dat je weer bij ons bent. Welkom bij Content Wars, de podcast over de wereld achter de content. Nog steeds van de partij formatontwikkelaar Kirsten van Nieuwenhuizen. Niet alleen bekend van Content Wars, maar ook van onder meer de tweemakelaar That's the Question en Singletown. Mijn naam is Jelle Maasbach en aan de andere kant iemand die heel veel doet en waardoor we dus ook heel veel te bespreken hebben. Hij is de medeoprichter en CEO van producent FCCE, regelt distributie, is de manager van een grote Nederlandse popster en hij maakt documentaires zoals deze over Emiel Ratelband.
Deze idioot 3, vandaag de dag met 71 soorten genders en al die kerels die gewoon 16:30 geworden zijn, wens ik gewoon niet aan mee te werken. Dus daarom ga ik naar Thailand toe.
Ik denk nu wel, moet ik me nou niet schuldig voelen dat ik Nederland verraad als ik het nou zo rijk hier heb.
Justus Verkerk, goed dat je er bent.
Ja, nou dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn.
Druk man.
Ja, ik zal snel praten.
Pak je tijd. We gaan het zo meteen hebben over je werk als manager. Eerst wil ik het hebben over al het andere moois dat je doet. Je doet een hoop. Hou je het zelf nog een beetje bij?
Ja, nou ja, één ding tegelijk. En op alle gebieden werk ik met een te gek team. Dus wat je net zei, op productie hebben we een heel mooi team. We produceren bijna 700 uur per jaar. Daar zit geen primetime programmering bij. Dus dan kan je dat gelijk ook in een bepaalde hoek zetten. We zijn, vind ik, de Lidl van de tv-producenten wereldwijd. We distribueren in 120 landen. En dat doen we heel goed, met een heel goed team. Heel goed sales team. Ja, documentaire is dan weer een ander verhaal. Daar hebben we ook een heel goed team op. En dat is natuurlijk bij tv-producenten, maar dat hoef ik niet uit, de luisteraar van deze podcast niet uit te leggen. Ja, je zoekt ook een team bij elkaar voor iets wat je op dat moment aan het doen bent. En we zijn nu aan het voorbereiden de Golden Globes om een livestream vanuit Amerika naar België te hebben. Tweetalig. Ja, dat is weer een hele andere tak van sport. Daar hebben we aparte mensen weer voor. Gaan we op het moment dat we aan de ontwikkeling van de vuurlinie bezig waren. Een heel ander verhaal.
Film, hè? De vuurlinie.
Ja, ja. Over Marco.
Ja.
7 jaar geleden mee begonnen. Ja, heel ander team van mensen. Dus als producent zoek je ook de goede mensen. En als je dan, hoe lang kennen we elkaar? 35 jaar in het vak zit bij spreken. Of 30 jaar denk ik. Ja, dan op een gegeven moment dan weet je de weg wel.
Maar jij zegt de Lidl onder de producenten. Ja. Als we even kijken, wat doet jouw supermarkt allemaal precies? Wat valt er allemaal onder?
Nou kijk, de kern van ons product is het produceren van film, muziek, mode, lifestyle, food, gerelateerde entertainment content. Dus het moet gewoon ontzettend leuk om te kijken zijn. Als je er langskomt, dat je blijft hangen. Dat doen we in een vorm waarbij je de voice-over heel makkelijk kan veranderen. Mm-hmm. En dus het is altijd met een Engelse voice-over. Als wij afleveren, leveren we het Engelse script erbij. En op dit moment denk ik dat sommige programma's in 27 talen gaan. Ik heb vanmorgen items in de Tanalog zitten doen. En dan kan je daar stapjes mee maken. Het wordt aangeleverd als een 25 minuten programma as is, met 5 of 6 items, met een voice-over. Die kan je eruit halen, lokale voice-over. Die kan je eruit halen, kan je de voice-over tekst gebruiken als stand-up voor met een reporter. Die reporter kan je meenemen op locatie. En wij hebben wel eens dat we in Cannes met 2 of 3 presentatoren zijn, die gewoon de een naar de ander erin gaat om het voor een ander land te doen. En dan doen we daar 2 dagen stand-upjes mee, gaan zij weg. En dan zijn wij nog 10 dagen op locatie.
Je maakt eigenlijk content, ik weet niet of tijdloos dan de goede benaming is, maar waar anderen ook weer wat mee kunnen.
Ja, en tijdloos, het hangt er vanaf. We hebben een lijn, dat is dagelijks vers. Dat is echt de newsfeed, die wordt er dagelijks uitgestuurd. We hebben een lijn, dat zijn wekelijks nieuwe programma's. Dat is letterlijk, wat gebeurde er afgelopen week of wat gaat er de komende week gebeuren in dat vakgebied. Maar dat is een lijn die is elke week, 52 weken per jaar maken we dat, 15 programma's. En dan de laatste is Evergreen. En dat is letterlijk tijdloos. We hebben 160 afleveringen. Elis Lifestyle. Ja, dat kunnen mensen gewoon afnemen, kunnen ze uitspelen wanneer.
Ik heb ook van Kirsten begrepen dat je geheim wapen hebt op de plank liggen.
Hij werkt al heel lang met René Mioch, onze filmguru natuurlijk.
Ja.
En je had daar al heel slim, hadden jullie heel slim bedacht hoe jullie IP kunnen creëren. Vertel eens hoe je dat gedaan hebt. Dat doe je al, ook al 25 jaar. Toch?
Ja, zeker. Nou, ik ben met René 18 jaar geleden begonnen, in 2005. Inmiddels is hij afgezwaaid vanuit het bedrijf. Is ook dat begrijp ik. René is 10 jaar ouder en heeft een theatershow gestart. En had al kleinkinderen en misschien andere interesses. En dat is ook prima. Maar zeer gewaardeerd collega en nog steeds actief in het vak wel. Mm-hmm. Maar op een andere manier dan wij dan doen. Destijds zaten we allebei bij IDTV. En was er een bibliotheek aan Betacam-banden, maar ook U-Matic-banden. Echt de raarste vormen hebben we meegenomen. En dat was ook afgesproken, want Frank de Jonge, toenmalig CEO van IDTV, die zag niet wat wij zagen. En wij zagen gewoon 10.000 uur content die je opnieuw kan hergebruiken.
Maar vooral heel veel interviews, toch? We hebben het over heel veel interviews van René Mioch, die natuurlijk al 40 jaar grote sterren interviewt. Vanaf 1985 inderdaad. De allergrootste sterren voor zijn camera heeft gehad.
Ja.
En al die interviews hebben jullie bewaard.
Ja. Klopt.
Dus dat is fantastisch materiaal, zeker terugkijkend nu met allemaal mensen die inmiddels overlijden. En, dat wordt nog steeds gebruikt.
Jazeker, het is ook omdat het aangesloten is. En wij zijn in 2005 opnieuw of begonnen met zeg maar de oude Betacam-banden. Daar is het grootste deel nu van gedigitaliseerd. Maar het is eigenlijk alleen waardevol als je het laatste interview ook hebt.
Ja.
Mm-hmm. En je moet geen gaten hebben. Dus wij zijn dat blijven doen en we zijn daarmee begonnen met films en sterren in Nederland. Maar dat heet in het buitenland Films en Stars. Daar hebben we echt super lang over nagedacht, maar we vonden het een goede titel.
Ja.
Creatief als je was.
Ja, gekke huis. En vervolgens hebben we gezegd, oké, maar als we dit voor een mainstream audience kunnen, doen we het ook voor Action Zone. Doen we het voor een mannelijk publiek, Action Zone. Hollywood Buzz, meer op de vrouwen gericht. Kids Flix, meer op kinderen gericht. Allemaal wekelijkse programma's. En als je dan dus inderdaad één interview hebt over de Hunger Games, ik noem even wat, dan de special effects in de Hunger Games komen in Action Zone. De rode loper met mooie jurken komen in Hollywood Buzz.
Super slim.
Het kinderding gekuist zet je in Kids Flix en een algemeen dingetje doe je in Films en Sterren. En dan heb je inderdaad één interview en gebruik je het in vier programma's. Nou, dat systeem dat hebben we uitgewerkt en hadden we vier filmprogramma's. En toen hebben we gezegd oké, maar dan kan ik het ook voor mode. Want de techniek is over hetzelfde. Dolce & Gabbana is in Nederland hetzelfde als in Japan. Net zoals Bruce Willis of Tom Cruise in Nederland en Japan hetzelfde is. Dus toen zijn we exact hetzelfde systeem gaan kopiëren voor muziek, voor film, voor lifestyle, celebrity-based lifestyle, food. En daar weer combinaties van. Dus we hebben een Instaglammer, is een programma wat over social media van celebrities gaat. En hebben we een sleet aan programma's.
Maar klinkt heel simpel, maar eigenlijk best wel geniaal. Want je kan die content kan je elke keer lekker doorschuiven. Maar heb je ook veel concurrentie? Want ik kan me voorstellen dat er ook is. Nee, niet.
Nee, niet meer. En dat heeft te maken met een voorsprong die niet meer in te lopen is. Dus je begint met het feit dat wij begonnen met 10.000 uur. Nu hebben we een veelvoud ervan. Ik zou het niet weten, maar ik denk 30, 40.000 uur.
Omdat wat jij net zegt, Justus, je hebt al die interviews daarvoor al gedraaid. Dus je hebt dat totale beeld en dat heeft die concurrent dan niet.
Dus dat loop je niet in.
Nee.
En je moet dus op een gegeven moment, onze shows worden niet gecommissioned. Geen enkele show. Dat is allemaal eigen risico. En dat weten we, dat doen we omdat we weten waar we het kunnen verkopen. We hebben het distributiesysteem in eigen hand. Dus aan het begin van het jaar weten wij gewoon van oké, hoe vaak is die show verkocht? We hebben contracten die 2-3 jaar lopen. Dus dan heb je 150 afleveringen van Films en Sterren verkocht. Dan weet je op een gegeven moment, want wij hebben ook de show lopen in Djibouti. $75.
Per aflevering. Dat is heerlijk, hè?
Niemand kan dat daarvoor maken.
Ja.
Wij hebben het. Wij drukken alleen op cent. Zo, 52 keer 75 is $5.000.
Ja.
Dan is het gebeurd.
Ja.
Maar het is dus iets wat je nooit inhaalt. Want je moet dan dus op een gegeven moment zeggen, nou, dat ga ik ook doen. Dan ga ik 4-5 shows. Want als je maar één show hebt, dan werkt het niet. Want dan is je distributiesysteem niet sterk genoeg. Of is wel sterk genoeg, maar dan heb je niet genoeg. Dus wij kunnen binnenkomen bij een klant en zeggen, nou, we hebben film. Ja, ik heb al een filmprogramma. Oké, hoe zit het met mode? Hoe zit het met muziek? Hoe zit het hiermee? Hoe zit het daarmee? En dan kunnen ze dat oppakken. Als je maar met één show komt op deze manier, die je op eigen risico moet gaan maken, ja, dan is het investering. Dus je zit in een soort voorsprong die moeilijk in te halen is. Dus we hebben één conculega in Frankrijk. Alleen ze zijn Frans. Nou, dat werkt niet hiervoor.
Nee. Nee, ze maken alles in het Frans ook.
Heel veel Franse content, ja, ja. Op de Franse cinema gericht. Ja, dat is prima. En ze hebben ook een Hollywood office, hoor. Dus ze doen het echt wel goed. Dus respect voor de jongens. Maar dat is echt de enige. Ja.
Je zei net heel bescheiden, we zijn de Lidl. Hè? Maar we hadden vorige week hadden wij natuurlijk hier Nederlandse winnaar van de Emmy. Jeroen Koopman, althans, daar spraken we even over. En dat is natuurlijk fantastisch. En dat gebeurt niet zo vaak. Nee. Maar jij hebt hem ook gewonnen. Vertel eens even, want ik zat daarbij toen later. Een enorme toffe avond met een diner met Paul Verhoeven.
Ja, je was met hem daar bij die...
Ik was die daar uitgenodigd bij het etentje met Paul Verhoeven. En dat is wel een ontzettende held natuurlijk. Ja. Een van de beste Nederlandse regisseurs aller tijden. Maar jij hebt een format gecreëerd rond het maken van een film. En de eerste was met Paul Verhoeven. Leg eens uit. En daar won je een Emmy mee. Leg eens uit wat dat was.
Nou, dat was de Entertainment Experience. We hadden het er net even over toen we een kopje thee stonden te drinken. Kijk, wat mij destijds stoorde. En want het oorspronkelijke format heb ik ontwikkeld voor 101 van BNN. En die hadden een digitaal
kanaal.
Ja, en daar had ik het programma voor bedacht, Black Box. En Black Box was een oude flight case die ik van Harry had gekregen. Want ik werkte toen bij IDTV. Ik had hem van Harry. Toen werkte ik bij IDTV, maar de flight case was meegegaan naar het nieuwe bedrijf. Die had ik van hem gekregen. Dat was hun beurskoffer. En die hadden ze niet meer nodig. En die had ik zwart gemaakt. En daar had ik een camera, een MacBook, een licht- en geluidsetje. En in basis zei ik van, is dat nodig, wat je nodig hebt om een goede film te maken? Als je script kan schrijven en je doet de rest zelf, dan krijg je de black box. Dat was toen nog echt een ding natuurlijk, want niemand had een camera, niemand had een iMac. Dat was allemaal nog veel te duur. Die mag je dan lenen, 6 weken en dan moet je een film af hebben. Nou, dat vonden ze bij BNN op zich een leuk idee, maar dat ging niet door. Oké, nou dan niet. Dat idee is geëvalueerd en daar heeft Ziggo toen is daar ingestapt als facilitator of als sponsor, maar partner zelfs. En wat we eigenlijk, mijn doelstelling was om talent in elke vorm en van elke leeftijd een kans te geven. Het is gewoon heel jammer als je vader advocaat is of stratenmaker. En ze zeggen, joh, ga dat maar doen. Want daar geloven wij in. Maar script schrijven, dat is geen vak. Acteren, dat is geen vak. Lichttechnicus, dat is geen vak. Ja, dat is gewoon zonde. Er zijn heel veel mensen die uitzonderlijk getalenteerd zijn en nooit de kans hebben gehad. Dus toen hebben we met René Mioch, want zijn netwerk was daar super belangrijk in, die heeft Paul Verhoeven benaderd. We hebben aan Paul uitgelegd wat we wilden. Van Paul, wil jij de hoofd zijn van een dreamteam? En daar zat een groep mensen onder. Robert Alberding Tijm, Kim van Kooten, Martin Koolhoven, Fons Merkies. En met allemaal verschillende expertisevakken. Ja, dus composing of wat is het? Componeren of acteren of script schrijven. En wil je dan het Nederlands publiek uitnodigen om met jou samen de allereerste crowdsourced film te maken?
Ja, we hebben het hier over 10 jaar geleden, dus dat is ook nog...
Ja, 2011 begonnen we.
Heel vroeg, ja.
2013 hebben we die Emmy gewonnen. 2011 begonnen we. En Paul die zei van, joh, nou oké, godzegen de greep. Het was zijn eerste film die hij weer maakte in Nederland. En dan gaan we het zo doen.
Eigenlijk, je vroeg gewone mensen die nog nooit iets gedaan hadden, maar wel talent hadden, om zich aan te melden en mee te werken aan die film.
Die niet die ingang hadden, ja, die beroemde
heel
vader,
bijzonder.
Die
bijzonder vorm, heel bijzonder project.
Ja, en je mocht doen wat je wilde. Dus je mag zeggen, oké, ik wil script schrijven, ik wil acteren, regisseren, componeren, camera, licht, geluid.
Ook een risico wat die Paul Verhoeven nam, hè?
Ja, enorm. Dus hij had ook wel gezegd van, joh, ik wil inspraak hebben. Mm-hmm. En nou, prima, dus dat was allemaal afgekaart. En we hebben het live gegooid met 5 minuten van het script.
Eerst gezegd, het begin toch een beetje.
Ja, letterlijk gewoon het begin van het script. Een verjaardag en een boek, wat leuk, een boek. En nou, dat was de eerste zin. Met die eerste zin hebben we alle castings gedaan. Maar we hebben ook gevraagd, oké, dat is casting. Stuur maar een videootje of kom naar ons toe en dan doen we dat. Of schrijf de volgende stuk van het script. Of stel je eigen crew samen En ga dat eerste stuk vast verfilmen voor ons. En wij kijken alles. En we nemen alles tot ons, prima. 35.000 mensen schreven zich in. 25 filmploegen. We maakten er een dagelijks update voor Veronica van. En Tim Haars, die ging dan op bezoek bij mensen om te zeggen... Jee, maar je hebt zelf een kreen gebouwd. Hoe heb je dat gedaan? Of nou, jij wil dit, of jij wil dat, of special effect. En dan ging hij, dat was echt human interest, een soort man bij het hond. Maar dan op filmgebied. En...
Voorpret alleen was al leuk, denk ik. Dus los van de film die kwam, maar ook van het ontstaan en al die mensen.
Superleuk om te zien. Ja, en Paul die was ook, en Robert Alberding-Tijn was er heel actief ook in. Verbaasd hoeveel creativiteit je op je tafel krijgt. Van 1200 mensen die een script schrijven. En natuurlijk zijn er mensen die het niet kunnen. Hè? Dus in de tweede scène werd de hele familie uitgemoord door een Japanse maffia. En wij zo, oké. En nu? En sommige mensen kwamen echt met dingen dat Paul echt zei van... wauw, ja, dat is iets wat ik niet zag aankomen. Nou... Dat is op zich goed gegaan in 7 fases. Dus achter elkaar hebben we die film gemaakt. Dus het is ook echt een gefaseerd traject. Want de volgende scriptvorm werd gecompileerd uit alle input. Die kwam erin te staan. En dat werd dan dus het tweede deel verfilmd. Dus het liep een beetje achter elkaar aan zo schuin. En dan op een gegeven moment gingen we dus composen. De score erbij zetten en graphics, het hele verhaal. Uiteindelijk leidt het tot een film. Steekspel is de bioscoop ingegaan. Is het de allerbeste film? I don't know. Is het een echte Paul Verhoeven film? Ja. Is het waard om te kijken? Ja, zou ik zeker doen. En we hebben hem gedistribueerd naar meer dan 20 landen in verschillende talen. Nou, toen hadden we dat systeem. Wonnen we een Emmy. Ja, en dan denk je, nou jongens, nu kan ik bij de telefoon gaan zitten. Want nu gaat het gebeuren. Ik bedoel, bij de IDTV had ik Lingo gedistribueerd naar 40 landen. Hello Goodbye hebben we wereldwijd verkocht voor Dan Blazer, voor Blazowski. Destijds. Dus we dachten, nou gaat het gebeuren. Je hebt een Emmy, je hebt een goed format.
Ja.
Nou, gebeurde helemaal niks.
Nee, het was te ambitieus hè, voor veel landen.
Ja.
Vond het te spannend eigenlijk. En het is natuurlijk een heel groot project. Maar en misschien was je te vroeg ook wel. Want het is een project wat misschien nu makkelijker zou kunnen ontstaan dan destijds.
We hebben het er vaak over gehad met een andere winnaar. En ik ben nou even...
Willem Brom.
Willem Brom, thanks. Was even zijn naam kwijt. Dat ik ook zei van, zet je dan die Emmy altijd als je gaat teamsen of zoomen, zet je die dan achter je? Wat heb je eraan gehad? Maar hij had ook niet gelijk dat ze de deur plat liepen.
Nee. Nou ja, dus op, nou, en, maar goed, ik ben een verkoper, hè, dus dan ga je er zelf op uit. Dus ik naar Engeland, ik naar Duitsland, naar Frankrijk.
Ja, elke keer die Emmy mee, of
ja,
dan niet?
Letterlijk, ja, letterlijk, hè?
Oh, nou, man, mee?
Ja, echt, ja. Ook, ik heb
ja, in het vliegtuig. Ja, in het vliegtuig had je mee.
In het vliegtuig altijd gezeik, want dan zeiden ze, joh, jammer, je mag
kan je
hem
mee
niet...
steken?
Ja, met die twee die punten van die... En ik echt zo, van alles wat ik kan bedenken om een vliegtuig te kapen, ga ik dan niet eerst een Emmy winnen om dan...
Nee, want Justus zat naast mij in het vliegtuig naar MIP. En toen hadden we het erover. Toen zegt hij, ik heb hem bij me. Ik zeg, ja, je lult. En toen had hij hem inderdaad bij zich.
Ja, altijd bij me. Ja. En dat, het is ook magisch. Hè? Mensen willen er ook mee op de foto. Dat je echt denkt, maar dan Tuurlijk. Ga je met een Emmy op de foto die niet van jou is. Maar ja, boeien. Als het verkoopt, dan verkoopt het. Maakt mij echt helemaal niks.
Het is een Oscar natuurlijk. Mensen vinden het toch
ja,
leuk.
Maar ik zou nooit met iemand anders Oscar op de foto gaan. Of ik win zelf een Oscar, of ik ga er niet mee op de foto. Ja.
Maar jij nam hem mee, neem ons mee. Dan ging je dan ergens naar, naar een potentiële opdrachtgever. En dan zet jij dat ding zo voor je.
Eerst op tafel. Ja, en dan zeg ik, nou, dat is hem. En dan helemaal oe en a. Echt, ik kan de foto's laten zien. En dan vasthouden. En dan, oh, hij is zwaarder dan ik dacht. Ja, nou, mag ik hem op de foto? Ja hoor, dat mag wel. Nou, joh, doe je dat lekker. En leuk, hè. Dus het is een compliment dat ze dat willen. Alleen iedereen zei dan inderdaad, te moeilijk. Wij zijn veel groter. Dat kan helemaal niet. Hè, want er komt zoveel input dan. Mm-hmm. Maar goed, dat is waar het systeem voor gemaakt is. Om veel content te handelen. Toen al. En toen had ze het op een gegeven moment mee gehad. En toen ben ik naar China gegaan. En toen hebben we het verkocht aan eigenlijk de Paul Verhoeven van China, John Woo. Die geloofde er wel in, samen met zijn muze, Zhang Ziyi. En toen hebben we het nog een keer gedaan met een lokale nationale broadcaster, maar een Chinese broadcaster, Harbin. In Harbin, dat is Heilongjiang Media Groep. En werd 10 keer zo groot. Dus meer dan 300.000 mensen die hebben meegedaan. 220 filmploegen. En de eerste crowdsourced film. Het hebben de Hurun Award gewonnen. Dat is de Emmys van China. Kent niemand. Maakt ook niet
Hebben
uit.
Hebben die ook al keer meegenomen?
Het was echt een soort schilderijtje.
Prima. Wel jammer.
Ja, nou ja, toen hadden we China gedaan. Dus het kleinste land, het grootste land. Ja, en toen ging in het Midden-Oosten. Dat hebben we met Nala Al-Fayyad gedaan. Vanuit Sharjah, dus als Emiraten. Ja, ook een uniek project. Daar, Nala Al-Fayyad was een regisseuse die tot dan toe in ballingschap in Parijs leefde. Die in haar eigen land niet mocht autorijden. Bioscoop hadden ze niet, die gingen ze bouwen. Mm-hmm. En toen hadden we opeens een crowdsourced bioscoopfilm die werd gemaakt door een vrouw. Die en uiteindelijk, en dat is natuurlijk als je de crowd aan het woord laat. Ze hebben toen een film gemaakt over huiselijk geweld binnen bij hun in het land, hoe dat werkt.
Ja,
ja, dat is het risico. Maar wel leuk.
Ik hoor heel veel documentaires en formats voorbij komen. Ik hoor niet echt series voorbij komen. Ben jij een beetje van de series?
Nee, ik ben niet van de sport. Ik heb nog nooit in mijn leven een volle voetbalwedstrijd gezien. Er is één historische foto van mij bij een WK dat Nederland speelt. Dat iedereen oranje en ik lig in de hoek van de bank te slapen. Echt, ik hou dat niet vol. En sporten vind ik sowieso raar om te kijken. Ga ik liever zelf in de sportschool staan. Mm-hmm. Dus dat vind ik zonde. Heb ik met series ook een beetje. Er is één serie die ik helemaal heb gekeken. Breaking Bad. Vind ik echt te vet. Maar recent... Ja, ik vind het gewoon zonde van mijn tijd, want het is niet echt.
Je bent te druk ook. Volgens mij heb je helemaal geen tijd om series te kijken.
Nou, echt series. Als ik dan kijk van, joh, dit zijn 6 series van 13 afleveringen. Of dus zoveel uur. Ja, dan haak ik al snel af.
Ja,
dus,
dan heb je geen zin.
Nee, dus een documentaire serie van 3 afleveringen, als het echt gebeurd is, dat vind ik vet.
Maar, nou ja, we lieten net een fragmentje horen van Op Hete Kolen. Ja. Die documentaire over Emiel Ratenband. Ja. Op Videoland staat die. Ja, als je hem nog niet hebt gezien, ga hem zien. Kirsten, ik kijk ook jou aan. Die moet je echt even kijken. Hij spande, ik wil dat nog even weten, hij spande toen nog een rechtszaak aan die verloor.
Mm. Ja.
Heb jij daar toen nog wat aan gehad of vooral veel hinder aan ondervonden? Want ik kan me voorstellen, dat is extra reclame voor je documentaire of kijk jij er niet zo naar?
Nou ja, natuurlijk kijk je er zo naar, alleen op dat moment niet helemaal. Omdat ik niet precies wist waarom hij het deed. Maar kijk, de documentaire met Emiel is echt... een fenomeen geweest. Sowieso, we hebben hem gemaakt met als regisseur Roy Dames. Mm-hmm. Wat mij betreft de beste documentaire, een van de beste documentairemakers in Nederland. En zelfs het grote publiek kent hem, maar weten dat niet. Ik bedoel, Tini en Lau met de kerstboomscène. Ja. Dat is Roy Dames. Weet je, dichterbij kan je bij mensen niet komen. Ja. En als je dan ook nog dat mannetje zijn brommer ziet starten door het vooruit. Ik weet niet of je de scène kent. Maar ja, ik vind dat fantastisch.
Ja, en Foute Vrienden.
Foute Vrienden, van Meisje van de Keilenweg. Ja, weet je, dus waanzinnig. Dus op een gegeven moment kregen we de kans om met Roy te werken. En daar was ik ontzettend blij mee. Een ontzettend leuke ervaring. En we hadden Emiel mee daarin. Die wilde dat ook. En ik vind Emiel, ja, echt, het is echt een bijzonder mens.
Ja, het is echt een character.
Het is een character. En hij heeft op een hele hoop dingen heeft hij ook... Echt, vind ik, een visie en heeft hij gelijk. Maar af en toe schiet hij over de grens heen.
Af en toe, zeg je?
Ja.
heel zelden gaat hij over. Zelden gaat hij over de grens.
Nee, maar weet je, dus ik heb met echt heel veel plezier aan dat project gewerkt. Samen met Emiel. Dan weet ik je vraag niet meer. Maar, de rechtszaak.
Heb je er nog wat aan gehad?
De rechtszaak heb je er wat aan gehad. Nou ja, daardoor was er nog meer bekendheid. Kijk, waarom
spande die hem aan? Wat zei die dan? Wat
hij
was zijn
vond het
eis?
Geen goed beeld van hem schetsen.
Oh ja, zoals vaker als je documentaire over iemand maakt ben ik voor, met je over eens? Een narcist.
Dat begrijp ik dat je dat zegt. Maar het was net anders. Want dat was ook de verrassing voor mij in de rechtszaal. Dus wij zaten daar en weet je, met een team van Videoland. En Emiel aan de andere kant met zijn advocaat. En op een gegeven moment zegt die rechter dus van... maar meneer Ratenband, als normaal gesproken... Want die rechter had ook de hele serie gekeken. Vond ik echt compliment waard. Dat iemand ook echt 3 afleveringen heeft zitten kijken. Ja. Hij zegt, oké, meneer Ratenband, als ik het goed begrijp... dan is het zo dat u de serie geen goed beeld vindt geven. Omdat... hij zegt, normaal gesproken als mensen hier zitten... dan moeten er dingen uit. Ja, zeg maar. Ja, maar als ik het goed begrijp, moeten u er dingen in.
Er moet meer.
Ja,
meer
zegt, ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Oh, zegt hij, maar wat dan bijvoorbeeld? Hij zegt, nou, er is een scène dat ik in een Tarzanpak in een kooi zit en dat Bart Boos van Bart de Graaf me bananen voert in die kooi. Dat moet erin.
Wat erg.
Hij zou, had gekund, maar je maakt keuzes. Dus ja, dat is er niet ingekomen. Ja, maar dat moet wel. En uiteindelijk heeft de rechter dus gezegd van we hebben gewoon bekeken. Iedereen is zijn afspraken nagekomen. Als u een andere versie wil, dan mag dat. Dan maakt u die voor uw familie.
Ja.
Nou, dat heeft hij nog niet gedaan. En toen liepen we de rechtszaak uit. En toen zei hij, nou Justus, wat vind je ervan? wat RTL in 2 weken niet gelukt is, is mij in 2 dagen gelukt. Heel Nederland wist ervan.
Ja, toch weer. Ja.
En misschien, of hij het nou echt zo heeft gedaan.
Dat kijk, hij daarvoor deed, ja.
Nou, dat weet ik niet. Kijk, Emiel als NLP'er kan gewoon dingen omdenken. Dat is ook zijn unieke kracht.
Ja. Ja.
En met een hoop dingen zou ik denken, ja, dan moeten een hoop mensen meer doen. Want ik volg dat. Ik bedoel, ik heb zelf ook NLP gedaan. Ik ben trainer. Ik weet geen eens of hij trainer is. Maar dus ik volg hem daar wel in. Ik vind dat echt heel bijzonder wat hij kan.
Ja, ik denk dat stennis maken een deel van zijn businessmodel is.
Je weet de mooiste rechtszaak die hij ooit heeft gestart, hè? Een tijdje geleden. Vertel. Hij erkent zijn leeftijd niet.
Ja, oh, ja, dat was
nog steeds. Ja, ja, briljant.
Ja. Hij weet natuurlijk elke keer weer. Het is een beetje zoals Trump natuurlijk ook. Gewoon een hoop lawaai maken. En dan, ja, daardoor blijf je in de picture.
Ik vind ook dat ik nog steeds 25 ben. Maar ja, trapt ook niemand in.
Ja, zo zie je er ook uit, Jelle.
Dank je.
Nou ja, maar goed, laten we wel wezen. Als je 73 bent en zo gaat als hij. Want ja, hij geeft nog steeds seminars. Vol gas.
Ja.
Nou, ik geef het je te doen als je 73 bent. Vind ik echt knap.
Ik zei het net al, je bent manager. Ja. En van een redelijk bekende artiest.
Ja, een klein artiestje.
Waarvan sommigen hyperventilatie krijgen. Nou, Anton. Ja. En ik wil er niet gelijk mee beginnen, want ik kan me voorstellen. Hè, normaal heb je wel eens een bekende vader. Maar in dit geval,
ja,
je hebt zelf, we hebben het net gezegd, een goede carrière tot nu toe.
Ja.
Maar je zoon, die is eigenlijk nog beroemder.
En even om het voor de mensen die het niet weten. Anton, een van de best verkopende artiesten van de laatste jaren.
Meest gestreamd,
volgens mij.
Zeker.
Gigantisch groot, zeker in Nederland. Hoe gaat het in het buitenland met hem?
Alleen België. Kijk, als je in Nederland zingt en Curaçao.
In Nederland en België.
Radio Dolfijn.
Leuk.
Top.
Ja.
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 Nee, dus ja, leuk.
Hoe is leuk om de hele tijd ermee aangesproken te worden?
Nou ja, kijk, als je op de MIPCOM loopt en zelfs Nederlanders gaan daar zeggen, dus jij bent de vader van Anton.
Ja.
Terwijl je 30 jaar daar rondsloft en iets probeert te verkopen, is dat je denkt, ja, jee mag jongens.
Het is ook wel weer humor, toch?
Het is echt grappig. Het is ook echt heel leuk. Weet je, het is alleen maar een compliment. En kijk, ik ben apetrots op mijn zoon. Net zoals ik op mijn andere 2 kinderen dat ook ben.
Want je hebt ook nog 2 dochters.
Ik heb 2 dochters, eentje boven, eentje onder. En alle 3 hartstikke goed.
Ja.
Hij heeft een vak gekozen waar hij zijn passie in kwijt kan. En daar heeft hij ook echt gewoon harde keuzes in gemaakt. Waarbij hij op zijn 15e kwam. En toen deed hij 2-talig VWO. Zat hij in de 3e, ging naar de 4e. Dan zeiden we, nou, daar ga ik mee stoppen.
Hmm.
Nou, als je dan dus voor talentontwikkeling staat.
Ja.
Bij kinderen. En nou, dan moet je het er wel heel goed over hebben. Maar ja, toen hebben wij gezegd, nou ja, is prima. Als dat je keuze is, ga je dat doen.
Maar heeft hij ook wel geluk dat hij een vader heeft die weet hoe hij dan met talent om moet gaan?
Nou ja, ja en nee. Misschien dat het allemaal dat het in een omgeving valt waar dat beter kan floreren. Dat zou kunnen. Dat ons gezin daar heel goed voor was. Dat zat bij zijn moeder, zat bij mij. Aan de andere kant, je moet wel echt heel, 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 heel hard willen werken.
Ja.
En ik heb altijd of zeg altijd, ook tegen hem, maar ook tegen mijn andere kinderen, van, joh, alles waar je goed in wil zijn, moet je 10.000 uur doen. En dan ben je goed.
Ja.
En misschien wel de beste. Nou, hij heeft 100% zeker die 10.000 uur in de studio gezeten. Dag en nacht. Produceren, produceren, produceren. Oh, dat hij DJ was en op een gegeven moment had ontdekt van, als ik echt een grote naam wil worden, moet ik zelf muziek maken. Want alleen plaatjes aan elkaar draaien, dat kunnen wel meer mensen. Maar als je zelf produceert. Dus in eerste instantie is hij die EDM-hoek ingegaan. En toen zat hij voor de met zijn vrienden een beetje hip-hop te produceren boven in de studio. En die hadden we samen gebouwd daar op de zolder. En op een gegeven moment ging dus het roer om. En zei hij van, joh, ik wil geen EDM meer doen. Terwijl we hadden een contract op zijn plek staan voor een internationale carrière.
Want daar was jij niet zo blij mee, toch?
Nee, jij hebt de film gekeken, hoor ik.
Ja.
Nee, nou ja, kijk. Het was een koerswijziging in strategie. Dus als er dan een contract op de tafel ligt en dit is wat we gaan doen, ja, is dat wel even jammer. Maar Tijn is gewoon 100% authentiek. En zegt gewoon van, ja, dat ga ik dus niet doen.
En overdag ben jij, dat klinkt een beetje als jambers, overdag ben je de vader van Tijn, maar s'avonds
is hij één.
Ben je de manager van Anton?
Ja. Ja.
Hoe hou je die werelden uit elkaar? Of lopen die door elkaar heen? Want het is natuurlijk mensen heel vaak denken, oh, het is professioneel en
ja, nou, privé. Het is allebei een beetje. Team Anton is een groep mensen die daar omheen zitten wat razend goed is. Dus de boeker, het label, onze productiemaatschappij, merchandise, alles zit in eigen hand. En dat wordt allemaal, zit allemaal mensen die echt razend goed zijn in wat ze doen. Mm-hmm. We hebben onze eigen truckrijden. Ik weet niet of je misschien...
Zeker.
Weet je, dus dat is gewoon een feit. Dus daar ben ik ermee bezig vanuit hobbyisme. Dat is ook echt zo. Het is echt mijn grootste hobby. Ik zie het ook niet als werk. En ik vind het verschrikkelijk leuk om met mijn zoon te werken. En ik heb nul belang bij hem. En soms vind ik wel dat er managers zijn dat ik denk van... joh, is het echt een keuze die je maakt in het belang van je artiest?
Ja.
Of is het een keuze die voor jou op korte termijn... of middenkort goed uitkomt omdat het wat oplevert. Ik heb dat belang niet, hè?
Ja, of wat je vaak bij tennissers of bij artiesten ziet... wat je bijvoorbeeld bij Joe Jackson zag van... die hebben die carrière niet gehad. En dan willen ze dat hun zoon of hun dochter dat hebben... en die gaan dat helemaal doorvoeren. Bij jou heb ik dat beeld totaal niet.
Nee, ik denk dat het een ontzettend voordeel is dat ik niet zing... voor een heleboel mensen.
Nee, of dat je dat graag had gewild. Ja, dat je zegt, nou Tijn, moet dat nu...
Nee. Ik kan een verdienstelijk stukje fluiten. Maar dat heeft mijn vrouw altijd nauwkeurig tegengehouden. Want ik wilde heel graag meedoen met het wereldkampioenschap fluiten.
En dan... Op je vingers?
Nee, kunstfluiten.
Oh, gewoon, ja.
Ja, dus dat is één keer per jaar in Japan.
We geven je de ruimte.
Is dit een grap? Is dit een grap? Is het echt zo?
Nee. Oh. En
we geven je de ruimte nu, hè?
Ja, nou, hou op. Ik weet niet. Fluiten een verdienstelijk stukje, vind ik zelf. Maar mijn vrouw zei altijd van, joh, dat kan je gewoon echt de kinderen niet aandoen. Maar het staat gewoon op YouTube, hè. World Championship Whistling. Dat is echt concertzaal. Mensen die, en dan moet je één nummer met een klassiek instrument meefluiten. En één, mag je dan helemaal zelf doen. Ja, dat leek mij te gek.
Ik kijk heel anders naar je nu.
Wat leuk.
Ja, dat is echt heel
grappig. Vind dat je dat een keer moet gaan doen. Just.
Ja, toch wil ik
ook
het zien.
Ik
ja.
ook. Kijk, mijn vrouw was er erg tegen. Mijn kinderen maken het inmiddels niet meer uit. Dus ja, ik ben recent toch weer... heb ik letterlijk weer op de website
zitten kijken. Is dit niet een leuke collab tussen Antoon en...
Er zitten zeker fluitjes in, hè?
Ja.
Als je ze genre kent of ze oeuvre, dan zitten daar zeker fluiten in. Ja. Maar goed, nee.
Maar ik hoor nog geen collab met z'n paar.
Nee,
aankomen.
Dat geloof ik zeker niet dat dat gaat gebeuren.
Hoe zorg je ervoor dat Antoon, die zo druk is en zoveel optredens heeft en toch nog heel jong is, dat hij niet veel te snel opbrandt?
Nou ja, dat is een terechte zorg. Dus ik denk dat je dan weer terugvalt op het team wat heel erg om hem heen zit. En iedereen let daar denk ik op. Of ik let er in ieder geval op. Ja, en voor de rest moet hij het zelf doen. Dat is ook zo. Dus je kan... Kijk, dan op een gegeven moment ben ik er eerder als vader dan als manager. Kijk, ik hoef hem niet te pushen, want hij pusht zichzelf wel. Ja, dan zou ik eerder als vader zeggen van... joh, kom eens een paar nachten thuis slapen. En eet eens goed. Mm-hmm. Maar dat is meer als vader. Dat je zorg hebt om je kind.
En waarin is het onhandig dat je ook zijn vader bent en zijn manager? Want het, op heel veel dingen lijkt het me een voordeel, zoals je net vertelt. Maar het lijkt me ook misschien wel soms heel moeilijk te zijn.
Ik heb het nadeel nog zelf nooit ervaren. Ja. Ik denk dat we allebei, maar dat zou je aan hem moeten vragen, heel goed het moment weten wanneer we het er zakelijk over hebben, waarbij hij totale creatieve vrijheid heeft. Ga ik nooit wat over zeggen. Ik kan zeggen van, ik vind dit nummer leuker als dat. Zegt hij, ja, dat is goed, jij bent 50. Ja, dat is waar, ja. En hij zegt van, hij volgt mij in het zakelijke deel. Dat hij zegt van, nou, ik vertrouw erop dat jij dat goed doet. Dus dat komt elkaar nooit in. Dat komt nooit elkaar in de weg. Of dat staat elkaar in de weg. Ja, en ik denk dat we allebei prima aanvoelen. Als nu zitten we gewoon met z'n viertjes lekker aan tafel. Afgelopen weekend verjaardag te vieren. Ja.
Adviseer je me ook wat hij met al zijn geld moet doen? Want die jongen verdient natuurlijk hartstikke veel geld voor zijn leeftijd helemaal.
Ja.
Dat kan ook helemaal fout gaan, hè? Als je zo jong bent en je verdient zoveel knaken.
Ja.
Ben je daar ook adviseur in?
Nou ja, natuurlijk, want je kijkt naar dat bedrijf. Maar Tijn is een uitzonderlijk slimme jongen. En die weet heel goed dat hij op dit moment Eredivisie speelt. En dat dat nooit... dat het ook zo kan zijn dat dat op een gegeven moment ophoudt. Aan de andere kant, in zijn hoofd proberen we dat de doelgroep meegroeit en dat je uiteindelijk als een soort doe maar 40 jaar later nog steeds staat op te treden met de mensen die met je meegroeien. En dat is natuurlijk een ideaal beeld. En dat, daar hoopt hij op. Hij zit nu... op die manier kijkt hij naar zijn muziek. Het is niet dat hij denkt van... ik wil nu... Dus hij heeft ook het afgelopen jaar niet gereleased. Omdat hij gewoon alleen maar bezig is nieuwe muziek te maken, ja, en een nieuw pad te vinden.
Maar wel veel optredens, zag ik.
Heel veel optredens. Ja, nou ja, heel veel. Kijk, ik denk dat we er 35 hebben gedaan dit jaar. Het eerste jaar.
Dat vonden we mee. Ja, dus ga je elke keer ook mee?
Niet meer. Nee.
Want anders heb je hele lange dagen. Ja, zo, ja, elke, ja, keer.
Nou, maar het is ook echt een feestje. Vanavond staan we in Tilburg, 013. Feest. Ga ik echt voor mijn plezier
ik
heen.
Ik heb beelden gezien. Het is een beetje ouwe. Het is een soort Beatles. Het is alle, ja, het is heel top. Veel meiden die, ja, helemaal gek, ja, worden, ja, ervan.
Ziggo Dome, ja, was 94% meisje. En dan die andere 6% waren of verveelde vriendjes. Of vaders die dan boven in de zaal ergens stonden. En op hun, ja, telefoon stonden te wachten tot een kind meeging. Ja, het was magisch. Echt magisch.
Zit hij, denkt hij er ook wel eens over na om naar het Engels te gaan?
Ja, er is wel eens over gesproken, maar Tijn is niet zo reizerig.
Dus die vindt Nederland, België, nou, zoals prima.
Ik vind het ook wel goed bij hem, ja, bij hem, nou, passen.
Nu, ja, nu is het goed en je weet het niet, over misschien over 2 jaar dat ja, er zich een mogelijkheid voordoet. I don't know. Maar hij doet het gewoon leuk.
Zie je hem ooit nog bij jou in het bedrijf komen? Want op een gegeven moment kan,
nee,
natuurlijk...
Nee? Waarom?
Nou, dat weet ik niet. Misschien dat hij...
Ja, dat kan best. Ze zeggen altijd als ze jong zijn, ik doe niks. Maar dan later komen ze toch vaak, nee, in hetzelfde vakgebied terecht. Hij blijft gewoon muziek, denk jij,
ja,
maken.
Ja, 100%.
En produceert hij ook al voor andere mensen?
Zeker.
Oké. Okay.
Tuurlijk.
Dus dat veel van die jongens gaan natuurlijk worden uiteindelijk...
Nou ja, kijk, hij produceert meer dan hij zelf kan releasen. Dus het laatste nummer, Satisfier, van Roxy Dekker, dat is van Tijn. Hij heeft voor Jo Silvio, Bilal, hij heeft nu natuurlijk, dat is een EP hoor, Ronel, met Ronnie Flex. Grootste hit van vorig jaar van Maan, Leven,
ja,
was van Tijn.
Ja.
Weet je, dus nee, dat doet hij zeker. En dat vindt hij ook heel erg leuk. En ik denk ook dat hij echt heel goed is in het feit dat hij gewoon kan zeggen van, joh, ik ga nu iets maken voor die artiest. Dan voel je dat het voor die artiest is. Maar je hoort ook dat het een Antoon-productie is. En dat vind ik wel heel knap.
Dat zijn de beste producers natuurlijk. Ja, de, ja, Wall of Sound vroeger met mensen. Al jouw kinderen zijn eigenlijk ontzettend ambitieus en werken keihard. Hoe krijg je ze zover? Ik zit even naar mijn eigen... Nee, dat is niet flauw.
Oh. Mijn kinderen... Nou, ik hoop niet dat ze vesten zitten luisteren.
Mijn kinderen werken ook keihard. Daar niet van. Het is een grapje. Maar... dat viel me wel op inderdaad, dat jouw kinderen... Is dat omdat jullie ook allemaal zo hard werken?
Ja, I don't know.
Dat zat er gewoon in vanaf kinds af aan?
Nou ja, ja, dat denk ik wel. Weet je, ik denk dat goed opvoeden is voorleven. Maar nu begin ik een soort coaching sessie gevoel te krijgen. Maar dat vind ik echt. Weet je, goed opvoeden is voorleven. Dus ja, wat kan je verwachten dat een kind iets niet doet... Als jij het wel doet en andersom. Ja, dus dat is het. En aan de andere kant, ik hoop gewoon dat ze allemaal hun pad vinden. En ik denk dat echt de kerntaak van een ouder is. Zoek het unieke talent van je kind. En je maakt 10 keer ga je mis. En 1 keer vind je opeens van, oh, dus dat vind jij leuk. Mijn dochter is recent weer van studie geswitcht. Nou ja, prima. Ja, dat kan. Was het blijkbaar niet wat ze wilde.
Ja, we gaan van de koning in de hitlijsten, Antoon, naar de Queen of Formats. En dit keer is ze er niet bij, maar ze heeft iets moois ingestuurd.
Zou het hier werken?
Hallo, hier is Lisette uit Londen. En ik heb deze week een Engels format dat ik wil bespreken. Ik keek namelijk recent op Channel 5 naar Why Van Strike. Een format waarvan de cijfers zo bedroevend laag waren... dat Channel 5 besloot het van de buis af te halen. En van de 6 afleveringen die gepland waren... gaan er geloof ik uiteindelijk 2 te zien zijn. En toch wil ik het graag noemen, omdat het onderwerp immer relevant blijft... en het eigenlijk ook altijd wel hele leuke televisie oplevert. En ik genoot best van die eerste aflevering die ik zag. In Why Van Strike gaat het dan ook natuurlijk om de verdeling van de huishoudelijke taken... binnen een gezin. Immer een onderwerp voor ruzie en gedoe en getrek. En in Engeland is het geloof ik zo dat... 1 persoon binnen een gezin 2/3 deel van de huishoudelijke taken op zich neemt. En ik weet niet zo goed hoe het in Nederland zit. Ik hoop een heel stuk beter. Maar in elk geval gaan we kijken naar de persoon binnen het gezin die alles doet. Die is er natuurlijk helemaal klaar mee. En die vertrekt voor een aantal dagen het huis uit. En die komt niet eerder terug dan dat er uiteindelijk aan het eind van die rit een nieuw contract wordt onderhandeld, waarbij de taken beter worden verdeeld. En in de tussentijd gaan wij natuurlijk zitten kijken naar de overgebleven leden van het gezin, die in een behoorlijke rotzooi proberen het hoofd boven water te houden. Nou, dit lijkt natuurlijk een beetje op Wiveswap, in Nederland gemaakt als Mijn Vrouw, Jouw Vrouw. Dus daar kun je genoeg bij voorstellen. Jammer dat de cijfers zo laag waren, maar het onderwerp blijft belangrijk, zelfs bij mij thuis. Dus vandaar Wife on Strike. Tot snel, heren.
Ja, KJ, voordat we afsluiten, jouw binge tip.
Ja, ik heb...
Aan mijn buurman op links hoef ik het niet te vragen. Of we moeten het over Breaking Bad
Breaking Bad hebben. Nee, nou ja, goed. Nou, documentaires ben ik ook gek op. Dus zeker, als hij nog een documentaire tip heeft, dan hou ik me aanbevolen. Ik wilde eventjes gaan naar ook wel iets bijzonders. We hadden het natuurlijk over Nederlandse trots hier met Anton. Maar er staat iets op Netflix wat ik wel bijzonder vind. En dat is ook helemaal door Nederlanders gemaakt. En door een familie ook nog. Want ook dit verhaal. Dus ik dacht, ik ga dat bruggetje maken.
Alles komt samen.
Het is ongelooflijk. Ja. En dat is de film Crypto Boy. Ik weet niet of je daarvan gehoord hebt. Dat is zeker, van de familie El Hamous. Shaheen is heel een van de meest talentvolle acteurs van Nederland. Belofte van Pisa natuurlijk. Hij heeft al gauw Kalf gewonnen. Bestseller Boy zat hij ook in. Hele leuke jongen van Egyptische afkomst. Zijn vader is Sabri. Sabri El Hamous. En die kennen mensen weer van Oogappels. Ook bekende acteur. En zijn broer en dus de zoon van Shabi is Shady. En dat is weer een regisseur. Die heeft onder andere De Libby gemaakt, wat ook een hele leuke film is. En die hebben dus met z'n drieën hebben ze Crypto Boy gemaakt.
Ook was even bang, je gaat ook de neef en de nicht en de buurvrouw en de tante.
Nee, nou ja, top. Ze hebben dus met z'n drieën, waarbij de ene zoon is de regisseur, de andere zoon is de hoofdrolspeler samen met zijn vader. Uh-huh. En het is ook nog een hele leuke film. Dus ik wilde die
wel goede dingen over. Ja,
ja, het is echt een leuke film. En ik vind het bijzonder dat ze met elkaar zo'n film maken. En het zijn drie hele grote talenten. Die vader is natuurlijk al wat ouder, maar zeker die twee zoons zijn echt grote talenten. Dus die gun ik het beste. Dus Crypto Boy, Netflix.
Heb jij nog een goede documentaire? Nou ja, je mag je eigen werk pluggen, hoor.
Nee, nou ja, dat hoeft niet. Maar als je er één zou moeten kijken, ik kijk niet heel veel dingen twee keer, maar degene die ik meerdere keren heb gekeken is My Big Little Farm. Over een setje wat voor de hond naar het platteland gaat, daar een stuk rotsterrein koopt en op een soort permacultuurachtige manier een eigen boerderij opzet. Uh-huh. En de les daar voor mij was, af en toe moet je het gewoon even aankijken. Weet je? En dan zie je vanzelf, komt de natuur of het leven met een oplossing.
Ja.
Dus als je veel slakken hebt, nou, gingen de eenden erin. En weet je, en dat vond ik echt, echt mooi. Af en toe moet je het gewoon even aankijken.
Ja, het is een prachtig documentaire. Heel feel good. Mm-hmm. En inderdaad, ook daar geldt die regel 10.000 uur. Want volgens mij gaat het pas na een jaar of 5, 6 gaat het goed.
Ja, en ja.
Dus zeker een mooi tip. Ja.
Nou, mooi. Dit was Content Wars voor deze week. Justus Verkerk, goed dat je er was. Volgende week proberen we Anton hier te krijgen. En als dat niet lukt, dan moeten we het met jou doen, Kirsten.
Ga ik mixen. Oh, heerlijk.
Het is niet anders.
Doe al zin in.
Tot volgende week.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.